Laten we samen een stukje lezen uit Hebreeën. Ik heb u de vorige keer verteld dat dit stukje van de Hebreeënbrief wat meer aandacht van ons vraagt, omdat hier zoveel in staat. Dat geldt natuurlijk wel voor vele delen van de Bijbel. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 25. Ik heb net voorgesteld om Hebreeën 10, vers 19 tot en met 25 te lezen. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar, er wordt nog een keer gebeld. Die hoorden zeker dat we dat net lazen. Maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Nou, dit is eigenlijk best wel een heel mooi stukje. En je kan er eindeloos over spreken, want er zijn heel veel dingen hierover te zeggen. Nou, wij houden ons vanavond bij de hoofdlijnen. En ja, u kunt zelf nog eens een keer wat dieper erover nadenken. Ik heb u de vorige keer verteld dat hier vanaf Hebreeën 10 de schrijver van de Hebreeënbrief ons probeert aan te zetten dat, ja, we moeten niet alleen weten, maar nu moeten we het ook gaan doen. Nu moeten we ook werkelijk echt dat doen wat de Heer ons ook allemaal gegeven heeft in de Heer Jezus. Dus het eerste gedeelte gaat allemaal over, ja, we hebben een priester en we hebben de verlossing en we hebben dit allemaal. Maar wat doen we ermee? En dan gaat met name dit stukje wat we gelezen hebben over het feit van, hoe ervaar je nu de levende relatie met God? Het is natuurlijk wel heel mooi om te weten, de deur is open. En we kunnen natuurlijk wel roepen, halleluja, het voorhangsel is gescheurd. En we kunnen het allemaal heel theoretisch weten, maar ervaren we ook dat we dichtbij gebracht zijn? Is dat ons dagelijks leven? Nee, zegt u, want we zijn elke dag zo druk bezig en we kunnen er lang niet zoveel aan denken als onze dominee. Die zit de hele dag natuurlijk met zijn hoofd in. Nou, zo is het dus niet, want ook uw predikant die kan heel erg druk bezig zijn, dat je op een gegeven moment aan het einde van de dag wel eens denkt, jongens, waar ben ik mee bezig geweest? En ervaar ik nog wel die relatie met God? We moeten eens weten dat, ik heb wel eens een keer een boek gelezen over iemand die dominees of predikanten begeleidt. Hoeveel predikanten er niet stranden in hun leven, teleurgesteld raken, verbitterd raken en gewoon God kwijtraken in hun dienst. Dat kan gebeuren. Dus je moet echt niet denken dat je als predikant altijd maar heel dicht bij de Heer leeft. Ik ben net zo vlees en bloed als u. Net zo. En we hebben dat allemaal nodig. Dat we opnieuw er door het woord van God bij bepaald worden. Hoe ervaren we nu dat wat in de Bijbel ook staat? En hoe ervaren we nu in ons leven dat die deur open is? Nou, ik heb u de vorige keer gezegd, er zijn vier redenen om in te gaan. Ja, vier redenen om, ja, echt die diepe relatie met God als Vader te ervaren. Nou, welke vier waren dat? Nou, we zullen ze nog even opnoemen. In vers 19 begint dat, het heiligdom is open. Ja, toch? Dat was de eerste reden. Het heiligdom is geopend. Ten tweede, we hebben vrijmoedigheid door het bloed. Dus het bloed is gestort en daardoor hebben we vrijmoedigheid. Ten derde, er is een weg die ingewijd is, die Jezus die ons de weg gegeven heeft, die levende weg, via de weg van Jezus komen we naar, in de relatie met God. En ten vierde wat we gezien hebben, dat is wat er aan het einde van vers 21 staat. We hebben een grote priester. En die grote priester, en dat weet u wel, een priester heeft als taak de mens dicht bij God brengen. En weet je, daar is de Heer Jezus mee bezig. Hij heeft het fundament, de mogelijkheid om tot God te komen, gelegd op Golgotha. En hij is vandaag in de hemel als hoge priester bezig om Golgotha als het ware een realiteit te maken in ons leven. Om ons inderdaad in de nabijheid van God te brengen. Dat is het werk van onze grote priester. Dus vier redenen om in een relatie met God te leven. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Er zijn ook vier voorwaarden om in een relatie met God te leven, om in te gaan. Deze vier voorwaarden kun je dan later lezen, vanaf vers 22. De eerste voorwaarde is, we moeten een waarachtig hart hebben. Dus een echt, eerlijk, oprecht hart. De tweede voorwaarde is, we mogen staan in de volle zekerheid van het geloof. Dus geloofsvolheid staat er letterlijk. De derde voorwaarde is dat ons hart gezuiverd is van besef van kwaad. Dat we ook een vrij geweten hebben. En ten vierde dat wij ook een gereinigd lichaam hebben. Met zuiver water gewassen. En dan heb ik u ook dat voorbeeld gegeven. Dat als je in de voorhof komt op weg naar een ontmoeting met God. Dan kom je eerst bij het brandofferaltaar. Waar je mag weten dat het bloed je gereinigd heeft. En dan kom je bij het wasvat. En met dat wasvat, daar mochten de priesters handen wassen. Dat was een lichamelijke reiniging. En dat kan ook zelfs doorgetrokken worden met de lichamelijke doop. Ja? Dat je lichaam als het ware symbolisch gewassen wordt in het water. Dat je lichamelijk niet alleen geestelijk gedoopt wordt, maar lichamelijk kopje ondergaat. En daarin eigenlijk aangeeft, ja Heer, ik wil volkomen gewassen worden met dat, ja, met dat reinigingswater. Hè? Dat je echt zo op die manier verlangt naar de Heer. Nou, dus vier redenen, vier voorwaarden. En nu eindigt Paulus dit stukje in vers 22 tot en met 25 met vier oproepen of aanmoedigingen om dan ook echt daadwerkelijk in te gaan. Dus we hebben reden genoeg, we weten de voorwaarden en nou komt het erop aan en dan staat er zo mooi. Drie keer staat er letterlijk in dit stukje laten wij dan. Laten wij. En dat eerste keer, dat laten wij dan, dat kunt u in dat 21ste vers lezen. Daar staat laten wij toetreden. Laten we dan ook toetreden. En toetreden, dat is een hele duidelijke daad van ons. God heeft het allemaal gedaan. Het is allemaal klaar. Alleen vraagt hij nu aan ons. En nou moet je het gaan doen. Nou moet je ook gaan toetreden. Laten we toetreden. Blijf niet op een afstand staan. Het kan best zijn dat hier vanavond ook nog wat mensen zijn die eigenlijk altijd maar een beetje op een afstandje blijven staan. Het geloof van een afstand beleven. Nou, de Bijbel roept ons heel duidelijk op. Ga er nou naartoe. Zoek het contact met God. Het is mogelijk. Het is mogelijk om met de Heer te leven. Blijf niet op een afstand staan. En we hebben de vorige keer en net ook gezien. En dat kan alleen maar, hè, dat staat er zo mooi in datzelfde vers, in volle verzekerdheid van het geloof. Ziet staan? Dus treed toe. Treed in gemeenschap met God in de volle verzekerdheid des geloofs. Ik vond het zo mooi. Gisteren hadden we de Bijbelklas. En ik vroeg zo aan de jongens en meisjes. Wat is nu voor jou, wat betekent nu voor jou heel persoonlijk, ik geloof? He, want er waren een paar die zeiden, nou ik geloof. Ik zeg, nou wat betekent nu voor jou heel exact het woordje ik geloof? Nou, en dan, toen dacht ik van, nou, dan zal ik wel een antwoord krijgen van, nou ja, erkennen dat iets waar is of zo. Hè. Ik geloof, het zal wel waar zijn. Maar dat kwam dus niet. Er kwam nog een veel mooier antwoord. Zo'n antwoord had ik zelfs niet eens kunnen dromen van deze kinderen. Want wat zei dat meisje? Dat meisje zei, voor mij is geloof voor 100% vertrouwen op wat God zegt. Mooi, hè? Voor 100% vertrouwen op dat wat God... Nou, mooier had ik het niet kunnen zeggen. Mooi, hè? Nou, dat is in de volheid van het geloof. In de volheid van het geloof staan en weten dat God je uitnodigt. En laten we dat nooit vergeten. Niet alleen wij zouden een verlangen kunnen hebben om dicht bij God te leven. Maar we zingen wel eens in een lied, God verlangt er nog veel meer naar. God die wil graag samen met ons leven. God die verlangt naar een relatie met ons in volle zekerheid van het geloof. Dus laten we toetreden. Dus zet die stap. Blijf niet op een afstand staan. Ik heb u ook de vorige keer wel eens verteld in een dienst. Er zijn mensen die nooit echt verder groeien in hun geloofsleven. Toen heb ik ook zo verteld, ze genieten aan de ene kant van de wereld en het leven met God vinden ze maar problematisch. Dat vinden ze altijd maar moeilijk. Ja? Dat moeilijke christenleven. Je zit jezelf eigenlijk alleen maar in de weg. En daarom, ga verder. Blijf niet op een afstand staan, maar treed toe in de gemeenschap, de dagelijkse gemeenschap, de werkelijke gemeenschap met de Heer. En Henk Binnendijk die schrijft zo mooi in het boekje wat hij pas uitgegeven of geschreven heeft. Hij zei, en als je eenmaal de smaak te pakken krijgt, nou dan wil je het ook niet meer kwijt. Dan, ja, dat is zo belangrijk. Hè? Hè, zoals Mozes ook. Hè? Mozes die berg opging en nou, dat, of die discipelen die met de Heer Jezus die berg opgingen, waar de Heer Jezus verheerlijkt werd en dat Petrus zei, hier kunnen we hier niet blijven. Kunnen we hier niet blijven? Kunnen we hier niet tenten neerzetten? Die relatie met God, dat is zo belangrijk. Dat we dat niet alleen weten, niet alleen belijden, maar ook ervaren in ons leven. Laten we toetreden. Misschien is het wel goed om daar nog heel even bij stil te staan. Met een hart vol van geloof. Kunt u vanuit uw dagelijks leven, vanuit uw ervaring, misschien ons vanavond vertellen, wat is nu belangrijk in uw leven, wat is belangrijk geweest misschien in uw leven, om dit ook daadwerkelijk te doen. Hè, als hier nou staat, laten we toetreden, dat is een daad van ons. Nou, wie van u kan daar iets over vertellen, wat je nou bewust moet doen om dan ook echt die relatie met God te ervaren in je leven. Dan moet je echt ook dingen gaan doen. Nou, wie zou er uit zijn leven, uit zijn ervaring, daar iets over kunnen vertellen? Wie wil dat? Ja, Marlene. Ja. Oké. Nou, ik denk dat hier heel duidelijk naar voren komt dat je een boodschap van God gehoord hebt en dat je die boodschap van God niet zomaar vergeet, want we krijgen heel veel informatie op ons af. Hè? Elke dag worden we overspoeld met informatie en hoe meer informatie je krijgt, hoe makkelijker dat wat God ons zegt op de achtergrond dreigt te raken. Dat is toch heel bekend? Nou, en dan zegt Jozua bijvoorbeeld. Wat God nou spreekt, overdenk het. Overpeins het. Bewaar het. Ja, dat is ook het woord wat de Jezus spreekt over de zaaien die uitgaat om te zaaien. Er valt zo onnoemelijk veel woorden van God die vallen op de straat. En de vogels komen eraan en ze pikken het weg. Er valt zoveel op ondiepe grond. We hebben soms maar zo weinig ruimte voor God. Het is maar soms zo oppervlakkig. Of er valt zoveel zaad tussen allerlei zorgen die we hebben. Waar we veel meer mee bezig zijn. En dan, ja, ik vind het heel mooi, Marlene, dat je gewoon hiermee laat zien van, ik heb wat gehoord zondagavond. En ik ben ermee naar huis gegaan en ik ben er wat mee gaan doen. En dan is het heel mooi om dan ook te zeggen, ik ben er niet alleen wat mee gaan doen, maar ik heb het ook voor de Heer neergelegd. Ik heb gevraagd, Heere God, ik kan het niet, maar wilt u door me heen doen? Nou, dat is daadwerkelijk handen en voeten geven aan dat wat God zegt. Misschien heeft nog iemand een voorbeeld. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad hele duidelijke, belangrijke keuzes maken. Die in overeenstemming zijn met het woord van God. Hè? Gods woord is daar duidelijk in. Ja. Nog iemand iets? Ja. Ja. Dat is ook een stap in gehoorzaamheid. Waarvan je weet van, en dat is altijd zo. Als wij in gehoorzaamheid een stap zetten, dan gaat God dat altijd zegenen. En altijd bevestigen. Toch? Ja. Nou, dat is inderdaad heel mooi zoals je dat zegt, Gerard, toetreden. Hè? Dan is het niet alleen toetreden tot de gemeente als lid, maar toetreden tot wat God van je vraagt. En dan komen we even terug bij Henny. En dat is inderdaad het laat het geloofsleven met de Heer niet alleen een theorie zijn, of iets wat in de lucht hangt, maar dat het ook daadwerkelijk handen en voeten krijgt in je leven. Nou, tweede, dus het eerste staat, laten we daadwerkelijk dan ook toetreden en doen wat er in de Bijbel staat en wat hij van ons vraagt. Tweede, in vers 23, daar staat, laten wij, dus dan begint het weer met diezelfde woorden, laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Petrus zegt dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Een poosje geleden hebben wij met elkaar nagedacht over het thema, wij willen graag een verwachtingsvolle gemeente zijn. Dan heb ik u ook verteld dat de eerste gemeente was heel verwachtingsvol. En dat is toen weggeëbd. Omdat men toen dacht, het koninkrijk van God is nu al hier op deze aarde. En de Heer Jezus is al lang teruggekomen door de Heilige Geest. Of als het woord verkondigd is, dan is hij onder ons. En we hebben niet meer te verwachten dat er nog een keer een wederkomst zal zijn. Want hij is hier al lang en hij is nu al bezig om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Vandaar dat in begin 1900 dokter Bavinck of professor Gunning of dokter Kuipers, theologen die op de universiteit in Kampen les gaven, die zeiden, we hebben de hele toekomstleer, of zoals dat op die theologische faculteiten genoemd wordt, de eschatologie, hebben we verwaarloosd. En ik heb het u ook verteld, ook vandaag op heel veel bijbelscholen, op heel veel universiteiten wordt bijna niets verteld over de wederkomst van Christus. Daar weten ze geen raad mee. En toen heb ik ook verteld dat we het jaar van Calvijn hebben. 500 jaar geleden is Calvijn geboren. En dat Calvijn elk boek van de Bijbel een prachtige verklaring over geschreven heeft. Alleen al over de psalmen heeft Calvijn twee hele dikke boeken geschreven van, ik meen 1200 pagina's. Alleen over de psalmen. Elk boek heeft hij becommentariseerd. Behalve het boek Openbaring. Daar wist je geen raad mee. Nou, en dat is eigenlijk hetgeen wat je in heel veel kerken vandaag tegenkomt. Men heeft het niet meer over de toekomstverwachting. Want dat is, nou ja, dat is zo'n ver van mijn bed show. Daar willen ze het eigenlijk niet meer over hebben. Terwijl hier staat, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen. Nou, wat is dan, weet u wat ik hier zo mooi vind in het stukje? Ik heb daar even een streepje onder gezet. Vers 22, daar staat dat wij toe moeten treden in de volle zekerheid van het geloof. In vers 23 staat, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen vasthouden. En in vers 24 staat, laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot... Zie je daar de drie pijlers van, van onze relatie met de Heer? Geloof, hoop en liefde. Nou, en onze relatie met God is hierop gebaseerd. Geloof en hoop, dat is... Ja, dat is... Nou, wie van u kan dat heel kort samenvatten? Als iemand nu zou vragen van hetgeen wij hopen. Nou, wat is nou uw hoop? Wat je onwankelbaar vast wil houden. Wat is nou uw hoop? Onze ontmoeting met Christus. Tuurlijk. Daar kijken we toch naar uit. Of niet dan? Daar verlang je toch naar. En in wezen verlang je er alleen maar naar als je hem ook lief hebt. Dat hoort toch bij elkaar? Als je iemand lief hebt, dan kijk je toch ook naar iemand uit? Zou het dan te kort door de bocht zijn als ik zou zeggen van... Dus mensen die niet naar hem uitkijken, die ontbreekt er dan wat aan de liefde? Ja, dat is misschien een beetje erg kort door de bocht, hè? Het is wel een... Maar je zou je wel kunnen afvragen. Zouden die mensen dan meer van een Jezus houden voor vandaag? Wat Jezus vandaag voor ons doet. En dat hij vandaag al onze wensen in vervulling laat komen. En daarom houden we van Jezus. Hij is altijd bij me. Hij troost me als ik verdriet heb. Hij bemoedigt me als ik... Hè? Dit is heel vaak het evangelie van vandaag. Hè? Jezus voor ons vandaag. Maar als je naar de eerste gemeente kijkt, dan is het een geweldige hoop van, we mogen straks Christus ontmoeten. Wat een hoop. En hier staat heel duidelijk in de Bijbel, laten we die belijdenis vasthouden. Ik ken hele bekende evangelische broeders in Nederland die dit ook beleden hebben. Die ook zelfs boeken geschreven hebben over de spoedige komst van Christus. En nu een beetje zo zeggen, ah ja, dan zingen ze soms wel eens in die kerken van Maranatha en Bruidsgemeente. En misschien is hij al op weg gegaan. Nou, dat is allemaal zo romantisch. Dat is allemaal zo... Ja, nee, daar moeten we eigenlijk helemaal niks meer van hebben. Ze hebben de belijdenis losgelaten. Hè? Ze hebben de belijdenis losgelaten. Nou, hier staat dat we die belijdenis vast moeten houden. Het zijn de pijlers van ons geestelijk leven. Nog een heel belangrijk iets. Dus laten we toetreden. Laten we de belijdenis van zijn hoop, de hoop die we hebben, onwankelbaar vasthouden. Want hij heeft het beloofd en hij is ook trouw. En dan staat er ook heel duidelijk aan het einde van vers 25, elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Ziet u de dag vandaag naderen? Nou, ik heb net nog even een site geopend op de computer. Xander Nieuws, met een x'je. En dan ander nieuws. Ken je dat, Jan? Nou, als je dat allemaal ziet zo, op een rijtje, wat er allemaal gebeurt in deze wereld, denk je van, nou, dat dit nou nog niet is, dat snap ik niet. Zoveel dingen, zoveel ontwikkelingen wereldwijd, die zo duidelijk spreken over de tekenen van de tijd. Het derde, dan staat er in vers 24, en laten we op elkander acht geven. Op elkaar letten om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Geloven, dat doe je niet alleen. Christen zijn, dat doe je niet alleen. Aanvuren tot liefde. Liefde, nou laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Liefde is iets in ons waar je altijd een ander ook voor nodig hebt. Ja toch? Liefde, dat brengt je in contact met anderen. Anders is liefde geen liefde. Je kan toch nooit zeggen, als je helemaal in je eentje... Oh, wat heb ik mezelf lief, zeg. Oh, wat ben ik toch blij met mezelf. Nou, dan gaat de liefde toch dood. Liefde is altijd gericht op een ander. Tot God, maar ook tot anderen. En dan staat zo mooi in... Nou, laten we het even lezen in 1 Johannes. 1 Johannes 3, vers 16. Daar zie je de liefde in praktijk. In 1 Johannes 3, vers 16 en 17. We hebben daar het voorbeeld van Kaïn gehad. Kaïn die zei, ach, ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb ik met mijn broer te maken? Moet ik op mijn broertje passen? Nou, en hier zien we eigenlijk een vervolg hierop. Er staat er in vers 16 van 1 Johannes, dus niet het evangelie, maar de brief van Johannes. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Weet u nog van zondagavond? Dan heb ik gezegd in Efeze 5 staat, Christus heeft zijn gemeente lief gehad en overgegeven. Liefhebben, dat is, ja, dat werd daad in het overgeven. Hè? En hier zien we hebben de liefde leren kennen. Hoe? Hij heeft zijn leven ingezet. Dus daar hebben we ook weer die twee. En dan staat er ook, wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Nou, natuurlijk kun je zeggen, je broeder gebrek ziet lijden, dat kan ook stoffelijk, kan je iemand gebrek zien lijden. Maar ik denk dat het veel verder gaat. Hier staat, liefde heeft te maken met je leven inzetten. Liefde en je leven inzetten. Voor Christus, maar ook voor de broeders. En dan staat er, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Nou, en ik denk dat als wij goed om ons heen kijken, dan denk ik dat wij als broeders en zusters soms heel wat broeders en zusters om ons geestelijk gebrek zien lijden. Die geestelijk niet doorbreken. Die geestelijk misschien een heel armoedig leven leiden. Nog zo'n vers staat in 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12, daar heb je ook zo'nzelfde vers. Dat we als leden van het lichaam van Christus aan elkaar verbonden zijn. En dan staat er in het midden van vers 24... van 1 Korinthe 12. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. En dan komt het. Maar de leden gelijk voor elkander zouden zorgen. Dat is een taak van ons. Dat is niet een taak van alleen maar de oudste. Er wordt zo vaak gekeken naar die oudsten, die moeten dit doen en die diakenen moeten dat doen en die voorganger moet dat doen. En we vergeten dat we zelf zoveel kunnen doen. Dat we zelf om kunnen zien en elkaar aan kunnen sporen. Aan kunnen sporen. En er zijn er twee dingen, als we weer even terug gaan naar de Hebreeënbrief, die in een prachtige volgorde staan. Daar staat niet dat we elkaar moeten aanvuren tot goede werken en liefde, maar er staat tot liefde en goede werken. Het begint bij liefde. Aanvuren tot liefde en goede werken. die goede werken, die vloeien voort uit die liefde die je hebt. Uit de liefde van God. Nou, afsluitend nog één oproep. Laten we toetreden. Laten we de belijdenis van de hoop vasthouden. Laten we op elkaar acht geven, elkaar aanvuren. En als laatste staat er in vers 25. Laten we onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkaar aansporen. Dus niet alleen aanvuren, maar ook aansporen. En dat des te meer naarmate hij de dag ziet naderen. Ik denk dat we hier een hele belangrijke opdracht hebben. Die samenkomsten, onze eigen bijeenkomsten, daar wordt een woord gebruikt. U weet waarschijnlijk wel dat in Enschede hebben we ook zo'n hele mooie synagoge. Synagoge, dat woord synagoge, dat zijn eigenlijk twee woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. Sin, of sin, S-Y-N, sin, heeft te maken met samen. Goge, dat heeft met roepen te maken. En een synagoge, de letterlijke vertaling van het woord is eigenlijk een samenroeping. Een samenroeping. Je bent bij elkaar geroepen. Nou, hier wordt het woordje gebruikt, een episynagoge. Een episynagoge. Dat is eigenlijk het woord wat hier staat, uw eigen bijeenkomst. We worden samengeroepen. Datzelfde woord wordt ook gebruikt, precies hetzelfde woord, misschien wel leuk om dat toch even erbij te lezen, in de Tweede Thessalonicenzenbrief. Daar wordt precies hetzelfde woord gebruikt in vers 1, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze, en dan staat weer datzelfde woord, episynagoge, onze samenroeping. En hier staat onze vereniging met hem. Daar staan in de Griekse grondteksten twee precies dezelfde woorden. We zijn samengeroepen. Aan de ene kant hebben we gezien, we zijn samengeroepen om gemeenschap met Christus te hebben. Daar hebben we het net over gehad. Maar tegelijkertijd zijn we ook samengeroepen om gemeenschap met elkaar te hebben. En ik geloof zonder meer dat God zowel de nadruk legt op het onzichtbare, want onze gemeenschap met de Heer is eigenlijk die onzichtbare gemeenschap. Dat hij alles wat onzichtbaar is ook zichtbaar wil maken. Dat we als gemeente ook die samenroeping ervaren. Dus het is niet alleen die onzichtbare samenroeping met de Heer, laten we toetreden, maar ook het zichtbaar maken. Ook ja, echt de zichtbare gemeenschap. En ik denk, ja, natuurlijk uitzonderingen daar gelaten van mensen die absoluut niet kunnen of zo ontzettend veel andere bezigheden hebben in de gemeente, of ziek zijn of te oud zijn. Maar ik denk de mate waarin je trouw bent in het onderhouden met je gemeenschap, met je broeders en zusters, is de mate waarin je ook de gemeenschap met de Heer ervaart. Dat hoort bij elkaar. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Dat hoort heel duidelijk bij elkaar. En mensen, ik zie dat zo vaak, mensen die op een gegeven moment heel langzaam minder in de gemeente komen, en dan af en toe eens in de gemeente komen, en dan net een keer komen wanneer het hen uitkomt. Ach, eigenlijk 9 van de 10 keren zie je de levens van deze mensen geestelijk achteruit hollen. Echt waar. Dat kan niet anders. Als je de gemeenschap met je broeders en zusters niet bewust, regelmatig ervaart, dan holt ook je gemeenschap met de Heer achteruit. En daarom zegt Paulus heel duidelijk van, spoor elkaar aan. En dat doe ik. Dat doe ik als ik op huisbezoek ben of als ik bij mensen kom. Dan zeg ik, joh, waar was je nou toch? Het was zo fijn. We hebben je gemist. En meestal als je dan zegt, we hebben je gemist, dan veren ze op. Oh, toch wel? Ja, natuurlijk. We hebben je gemist. Maar we hebben u nodig. We hebben u nodig. Want u ziet weer mensen die wij niet zien. En u mist mensen die wij niet misschien missen. En daarom schaam je niet. Schaam je niet om mensen die achterop dreigen te raken. Of die daar een gewoonte van maken. Om op een gegeven moment zo af en toe maar in de gemeente te komen. Om deze mensen erop te wijzen. En dan zou ik u willen zeggen, lees dan ook het stukje wat hierna komt. Want dan... En daar gaan we het de volgende keer wel over hebben. Want daar staat, wij hebben niets te doen met nalatigheid. En daar staat zelfs dat nalatigheid en mensen die zo nalatig zijn, dat leidt tot verderf. En dan staat er zelfs, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. God laat niet met zich spotten. En als God voor ons een soort gelegenheidsgod wordt, wanneer het ons uitkomt, wanneer alle lichtjes op groen staan en we toch niks belangrijks te doen hebben, dan gaan we, hè? Ja, dan loopt het natuurlijk helemaal uit de hand. Hè? En daar is de schrijver van de Hebreeënbrief heel duidelijk over. Hè, dat we juist de roeping hebben om elkaar aan te sporen. Om juist het gemeenschap met je broeders en zusters te ervaren in de diensten, de samenkomsten die er zijn.